Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt, 147 vers 6. Gemeente, wij lezen vanavond de schriften in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis, en daarvan nader het achtste hoofdstuk, Genesis 8.
En aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende maand. In de tiende maand op de eerste der maand werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark die hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit die dikwijls heen en weer ging totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet, zo keerde zij weder tot hem in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde, en hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avond en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste van dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27ste dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloediglijk voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn de zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde den Heere een altaar en nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden.
Gemeente, wij mogen op deze middagavond onze gebeden voortzetten. We hebben vanmiddag veel aan de Heere mogen vragen, maar er is nog zoveel te vragen en dat willen we nu vervolgen. En is er nog één ding waar mij in het bijzonder om gevraagd is, dat moet ik u even uitleggen. In Almere komt de kleine gemeente die daar aan het ontstaan is, zondagsmiddags in een kerk samen. En er is nu een beslissing genomen afgelopen maand dat dat niet meer mag. Ze moeten zoeken naar een ander onderkomen en het is erg moeilijk. Dat bleek al uit verschillende aanvragen die gedaan zijn. En nu vragen wij of de Heere daarin ook wil voorzien, samen met alle andere noden. Komt en laat ons bidden. Almachtige schepper van hemel en van aarde, u, Heere God, in wiens hand ons leven is, u die ons onderhoudt tot op de dag van vandaag, daar zijn wij de levende bewijzen van, zoals we hier vanavond als gemeente in uw huis mogen samenkomen. U die de vader bent van al uw kinderen in Christus Jezus en die gezegd hebt, uw vader weet wat gij nodig hebt, eer u het hem bidt. U brengt ons vanavond opnieuw samen om onze biddag te vervolgen. Dank u, Heere, dat we een dag mogen hebben om stil te staan bij onze nooddruft en het ook ordelijk voor u de Heere neer te leggen. Opdat we zelf van al het nodige goed doordrongen zullen zijn. Maar ook van het feit dat wij daar geen recht op hebben. Anders hoefden we het niet aan u te vragen. Dat wij het niet verdiend hebben. Integendeel. Dat wij zelfs ons eten wat we vanavond hebben gekregen van u. Verzondigd hebben. Dat hebben we gelezen zo net uit de Bijbel. Dat het gedichtsel, het bedenksel in het hart van de mens boos is. En daarom kunt u eigenlijk niet in genade naar ons omzien, laat staan onze genadetijd verlengen in het onderhoud van ons leven met voedsel en kleding en alles waar we u vandaag om vragen op deze middag. Maar nu hebben wij ook gelezen, o grote God, genadig en barmhartig. groot van goedertierenheid. Nu hebben wij gelezen dat u een belofte hebt gedaan. En daar mogen wij vanavond de hand op leggen. Dat zaaiing en oogst, zomer en winter, dag en nacht, niet zullen ophouden tot op de dag dat u komt, Heer Jezus, op de wolken van de hemel. Zaaiing zal er zijn. De boeren zullen uitgaan om het zaad in de akker te strooien. De veeboeren zullen uitgaan om hun vee te melken en te verzorgen. De mensen zullen uitgaan om hun werk te doen op de fabriek en op het kantoor en in de bouw en overal voor de klas. En de oogst zal er zijn. We zullen ons salaris ontvangen. Wie werkt mag eten. Een arbeider is zijn loon waardig. En dat allemaal omdat u dat geeft. Om dat ene grote geheim. En dat is het offer. Want Noach, zo hebben we gelezen, bracht de Heere een offer van het reine vee. En wij weten dat al de offers in het Oude Testament een heenwijzing zijn geweest naar het ene grote afdoende offer van u, Heere Jezus, aan het kruis. Als het lam van God, om de zonde der wereld te dragen, om de vloek van de schepping weg te dragen, om de vloek van de zondeval weg te dragen, en alleen in en om uw bloed wordt onze genadetijd verlengd. En hebben wij een bed om te slapen, en een dak boven ons hoofd, en kleding aan ons lichaam, en voedsel, en al die dingen die iedere dag opnieuw weer een wonder mogen zijn dat u het ons geeft als we zien naar andere mensen, naar andere volken, naar andere landen. Heere, doe het ons beseffen en mogen we vanavond onze ogen slaan op dat offer. Die grote hoge priester die zichzelf geofferd heeft als het lam. En om wiens willen wij mogen komen op biddag tot u, om te vragen al die dingen voor ons natuurlijk leven en voor het geestelijk leven, voor ons gezin, voor de kerk, voor de maatschappij. U hebt ervoor geleden, Heere Jezus. U moest uitroepen mij dorst, opdat wij een beker melk kunnen ontvangen. En u bent van uw Vader verlaten geweest, opdat wij in uw nabijheid mogen zijn. En u bent gevangen genomen, opdat u ons bewaren zou. Gehangen hebt u aan het vloekhout des kruises, om ons met uw zegen te vervullen in het jaarseizoen dat voor ons ligt. Opnieuw komen wij tot u, Heere, met al onze nooddruft, met onze zorgen. En we vragen niet te veel van u, want u kunt doen boven bidden en denken. En er is zoveel in de verdiensten van Christus. Als we het om zijnentwil aan u vragen, dan wilt u het ons geven. En er zijn dingen, Heere, waar wij geen verstand van hebben, die leggen we in uw handen. Wilt u het alles zo regeren in ons leven, dat uw plan wordt uitgevoerd en uw doel met ons leven bereikt, de verheerlijking van uw naam en de zaligheid van zondaren. En ziet u ons vanavond opnieuw aan in die grote voorbidder die in de hemel leeft aan uw rechterhand. In het offer van de Heere Jezus. In al onze persoonlijke noden, handicaps waar we mee moeten leven. Gebrokenheid in onze gezondheid en de gezondheid van onze kinderen. Werkeloosheid. Problemen in relaties. Onze psychische gezondheid. Gezinsleven, de nood van kinderen die niet meer naar de kerk gaan of die onverschillig zijn, die afdwalen. De pijn kan het zijn in ons hart als we dat zien, maar Heere, voor u zijn ze te bereiken. En we dragen ze aan u op en we leggen ze aan uw voeten. Maar ook de nood van ons volk en ons land, vervreemd geraakt van u. Heere, wij bidden u, brengt u ons terug. En ook als we zien op onze regering, dan is er niet zoveel verwachting. van mensen die hun heil niet zoeken in uw heilzame geboden. We bidden u, Heere, breng ook daar nog bekering. Het zicht op uw woord. En mogen diegenen die met uw woord nog rekening houden, dat ook aan hen voorhouden. Getuigenis geven en de weg wijzen. De grondwet van het koninkrijk, uw geboden, het liefdegebod, het offer en de bereidheid om dienstbaar te zijn in plaats van egoïstisch te halen wat er te halen valt. Heren, mogen wij als christelijke gemeente daar ook een voorbeeld in zijn. En in offerende liefde met elkaar omgaan, met onze naasten omgaan, met mensen die ver van ons vandaan leven omgaan. In diaconale bewogenheid. Heere, we bidden u ook voor die mensen die regeringsverantwoordelijkheid dragen en die op belangrijke plaatsen gesteld zijn en daar beslissingen nemen die van zo verstrekkende aard zijn. Zegent u hen en geef dat ze ook zich afhankelijk mogen weten van u. Ook onze koningin en haar gezin, we bevelen hen u in aanstaande huwelijken die gesloten worden, in plannen die gemaakt worden, in de belijdenis van uw naam ook voor het volk, voor de mensen. Heren, wanneer wij zien op de ontwikkelingen in ons land, dan hebben wij geen beschuldigende vinger uit te steken naar iemand anders. Dan belijden wij u vanavond dat ook uw kerk in alle eeuwen, maar ook vandaag heel erg in het bijzonder, uw kerk te weinig het lichtende licht geweest is in deze wereld. En het zoutende zout. En als ons volk dan uw geboden verlaat, dan zijn wij mede schuldig, Heere. Dat wij het maar gevoelen. En beleven ook. En daarom voor u brengen. Want u wilt ons horen. En u bent machtig om de dingen te veranderen. Ook in het kerkelijk leven. De muren van Jeruzalem zijn gehavend. De poorten zijn met vuur verbrand. Maar de Heere bouwt. Zo zegt uw woord het. En nu bidden wij, o God van alle genade, te midden van allerlei puin en verdeeldheid en gruis, laat uw gemeente toch niet ten onder gaan in het oordeel. Maar we bidden u met Habakkuk, uw werk, o Heere. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Staat u erover op, Heere, en leg glans op uw gemeente. Bewaar ons voor afgeleiden en breng ons telkens weer opnieuw terug tot de zuivere bron van het woord van God, van het levende water, van de genade van onze Heere Jezus Christus. Omdat we nederig en klein en ook moedig onze weg mogen gaan als gemeente in deze wereld. Heer, wat bent u goed dat wij niet in een periode van verdrukking leven. Uw bescherming hebben we des te meer nodig, juist tegen afgeleiding naar de welvaart en het hier en nu en de schatten van deze aarde waar we vanmiddag bij stilgestaan hebben. We bidden u, Heer, zegen uw kerk in de verdrukking. Wat is het moeilijk. Zegent u de actie van de jeugdbond voor China en Cambodja, waar mensen lijden om uw naam. En waar ze gevangen worden genomen. En ook in landen als Iran en Vietnam en Soedan en zoveel andere plaatsen waar echt nog mensen hun leven moeten geven. Waar het bloed van de martelaren stroomt, mag het een zaad zijn voor de kerk. We bidden u voor de nood van deze wereld in haar ondergang, want dat zien we allemaal voor ons. Wat een honger, oorlog, natuurrampen, aardbevingen hebben plaatsgevonden. O God, wij kunnen u niet narekenen. U bent de God ook van de volkeren, die op een rechtvaardige manier uw gerichten over de aarde laat gaan. Maar onze taak is om barmhartigheid te bewijzen in woord en in daad. Zegent u het zendingswerk. Dat uw koninkrijk mag komen, de jonge kerken gebouwd worden, het werk van bijbelverspreiding en bijbelvertaling. We denken aan de SAL die zoveel kosten en moeite geeft voor het bijbelvertaalwerk in stamtalen van mensen die nog nooit zijn bereikt met het evangelie. Zegent u, Heere, stichtingen van barmhartigheid, zoals Dorcas, Vredesteam in het evangelisatiewerk, in het Oostblok. de MAF. En zoveel organisaties die hulpdiensten verrichten en toch zo ook door u gebruikt worden in het evangelie. Heere, zegen ook onze gemeente in Lelystad en de andere kerken in Lelystad. En het geheel van onze gemeenten in ons vaderland. We denken aan de nood die er is op zoveel lege plaatsen, zoveel lege kansels, Heere. U bent de Heere van de oogst. O God, laat u het ons zien waar het misgaat. En wat de oorzaak is van te weinig predikanten. Wij zijn zo gauw geneigd om een paar mannetjes aan te wijzen. En dan zijn we helemaal verkeerd bezig, want het gaat om uw kerk. Het gaat om de ouderlingen in heel Nederland. En om de diakenen, om de kerkenraden, om de gemeenteleden die ze kiezen. Om de afvaardigingen naar klasses en synoden. Heren, we bidden u, mogen we met elkaar zien wat uw wil is. En welke weg u wil dat we gaan. En heren, als er een bekering nodig is van bepaalde ontwikkelingen, doe u het ons zien. En geef u de genade tot die bekering. Zegent u ook het evangelisatiewerk. Hier in Lelystad, het marktwerk, het kinderwerk, de bijbelcursussen. En ook in Almere. Heren, we bidden u in het bijzonder voor die nood die daar ontstaan is. Dat de groep zondagsmiddags hun plaats is ontzegd in een van de kerken. Omdat het evangelie wat we daar verkondigen. Omdat ze zich daar eigenlijk voor schamen. En Heren, nu bidden wij, maak ons getrouw. Om niet anders te verkondigen dan het evangelie van de verzoening door voldoening. Van het bloed van Jezus. En de rechtvaardiging door het geloof alleen. Voor verloren zondaren in zichzelf. Maar wij bidden u, Heere, waar u toch machtig bent. Dan mag de gemeente het meenemen als nood naar huis. Of u wilt voorzien in een gebouw, in een zaal, in een plaats. Waar samengekomen kan worden rondom de Bijbel. Waar gebeden mag worden en vragen beantwoord en gesteld. Heere, het is toch niet onze zaak. Het is uw zaak. Mogen we het zo in uw handen geven. En als gemeente bidden bezig zijn. Ook voor onze eigen gemeente hier in Lelystad. Het verenigingsleven, het jeugdwerk, het ambtelijke werk. Sterkt u, Heere, de broeders van de kerkenraad in alles. Helpt u op huisbezoek. In de diaconale taken die waargenomen worden, de uitdeling en de verzameling, maar ook de offervaardigheid in de gemeente. Heer, we danken u dat tot hiertoe alles zo mocht gaan zoals het ging. Helpt u om barmhartig te zijn. Zegen het werk onder de zieken, ook de langdurig zieken, de bejaarden, die aan het eind van hun leven zijn gekomen, alleenstaanden. Mensen die een kruis dragen in hun gezondheid, in het gezin, rouw. Gemis, kan het moeilijk zijn, hoeveel jaar het ook geleden is, waar huwelijken aan stukken gingen of dreigen te gaan, Heere God. Mag de Heere de kracht van Jezus bloed, die enige geneesmeester ook daarin, werkzaam zijn. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Mag de gemeenschap der heiligen bloeien op de bodem van de gemeenschap met u. Als lichaam van u, Heere Jezus. Waar u het hoofd van bent. En als de ledenvergadering gehouden zal worden, mogen de ambten weer vervuld worden. Zegent u de belijdeniscatechisanten, dat ze tot een goed einde mogen brengen om uw naam te belijden voor de mensen. Zegent u, Heer, de voorbereiding van de prediking, iedere keer weer opnieuw door de week. En komt u met uw geest mee. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest moet het toch geschieden. Dat zondaren ontdekt worden aan zichzelf en gebracht worden aan de voeten van het lam. En dat uw gemeente mag groeien en bloeien. Het geloof van uw kinderen wordt versterkt en vruchten van bekering gedragen mogen worden. Heere, geef nog een opleving, een doorwerking door uw woord en door uw geest in de gezinnen. Trouw. En ook de verwachting van u alleen. Bekering, vermaning, vertroosting en bemoediging. En onderwijs. Opwas in de genade. Want daartoe wordt nog het zaad van het woord gestrooid. We bidden u, Heere God, voor allen die dienstwerk verrichten. We denken aan de koster, kosters echtpaar, de hulpkosters, de organisten, de bandrecorderdienst, leidinggevenden in het verenigingsleven, in het clubwerk, op de KBC's en overal. Heere, zonder uw zegen zal het niet gedijen en we mogen het bij u brengen vanwege het offer dat gebracht is en het verbond wat u gemaakt hebt, het natuurverbond, maar ook het genadeverbond. En geef Heere God, ook vanavond, dat we mogen merken dat u in ons midden bent. Dat we weer moed krijgen om verder te gaan, om morgen op de stijgers te staan. En voor de klas te staan. En de preek voor zondag voor te bereiden. En de kinderen naar school te helpen. En al die dingen die wij mogen doen in uw kracht en tot eer van uw naam. Opent u, Heere, het woord. Open onze ogen voor de Heere Jezus, die het centrum en de hoofdpersoon moet zijn en wil zijn. Ook vanavond in deze dienst. Heere Jezus, u bent groot. Zo groot, we hebben er geen voorstelling van. Maar als u ons even laat zien hoe groot u bent, dan staan wij aan uw voeten. Dan zitten we daar te luisteren en naar u op te zien en ons te verwonderen. Dat u zo trouw bent en dat u uw leven gaf. Ook voor hen die niet eens naar u vragen. Heere, breid uw koninkrijk uit. Vul onze lege handen, onze lege harten met uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, terwijl wij onze gaven mogen geven. En ik noem u nog even de orde, zoals trouwens gewoonlijk. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Als bijzondere collecten op middag van harte aanbevolen in uw offervaardigheid. Terwijl wij gaan zingen, Psalm 33. 33, vers 8, 10 en 11. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagavonddienst vindt u in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Hebreeënbrief. Hoofdstuk 4. Het laatste vers. Hebreeën 4. Het 16e vers. En lezen daar Gods woord al dus. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover ons tekstwoord voor deze middagavond. En daar gaat het over een geopende toegang tot de troon der genade. Drie hoofdlijnen vanuit de tekst. In de eerste plaats hoe wij mogen toegaan tot die troon. In de tweede plaats wat wij mogen vinden bij die troon. En in de derde plaats wat wij mogen overlaten aan die troon. Dus een geopende toegang tot de troon der genade. Hoe wij mogen toegaan tot die troon, wat wij mogen vinden bij die troon en wat wij ook mogen overlaten aan die troon. Gemeente, jongens en meisjes, wat fijn dat wij vandaag een aparte dag hebben om biddag te houden voor gewas en arbeid. Samen gekomen in de kerk voor de tweede maal om aan de Heere zijn zegen te vragen over ons werk op school, jullie jongens en meisjes, als je op school bent en daar repetities moet maken, examen moet doen, straks overhoop te gaan. De zegen voor vader op het werk en moeder in het gezin. En of de Heere je bewaart onderweg op de fiets of met de bus. En misschien zijn er wel grote zorgen op dit moment. Ik weet wel verschillende adressen waar grote zorgen zijn van ziekte. Kunnen ook andere zorgen zijn, werkloosheid, vul maar in. En weet je, jongens en meisjes, wat nu zo groot is, dat wij met die zorg en die nood voor je studie en je werk en je broertjes en zusjes, dat we niet alleen zijn met die zorg. En dat we niet in eigen kracht in het jaarseizoen dat weer voor ons ligt, ons werk moeten doen. Moet je horen, God wil ons helpen. We hoeven niet alles zelf te doen. We mogen vandaag en elke dag weer opnieuw, staat er in de tekst, toegaan tot God. Een beetje ouderwets woord, toegaan tot God. Wij zeggen nu, naar God toegaan. Wij mogen naar God toegaan, om zijn hulp te vragen. We mogen gaan, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, naar de troon van de genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Het is een aansporing van, dat moet je doen joh. Je moet niet alles zelf doen, of denken dat je het zelf kunt. En ook als je het moeilijk hebt en je denkt, nu weet ik niet meer hoe het moet. Laat ons dan naar God toe gaan. Naar de troon van de genade. Hoe kun je dat dan doen? Wel, bijvoorbeeld door te bidden. Je handen te vouwen of je knieën te buigen en in ieder geval je hart op te heffen tot de Heere. En alles bij Hem te brengen. Zoals in Psalm 123, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Want dan komen we in de tegenwoordigheid van God. En bij Hem is alles mogelijk. Hij is zo machtig. En zo'n liefhebbend Vader. Wat een groot wonder, gemeente, dat wij mogen toegaan tot God. Hij hoort. Hij ontvangt ons daar op die genadetroon. Hij slaat ons niet weg. Hij zegt niet, hé, jij bent niet heilig genoeg om met mij om te gaan. Wij hebben hem verlaten. Wij hebben gezondigd. En we hebben het gelezen in Genesis 8. Nog steeds, ook als de Heer belooft dat zaaiingen en oog niet zullen ophouden, zegt hij, het gedichtsel van het mensen hart is boos. Een mens heeft een slecht hart, helaas. En ook als je hart vernieuwd is, dan blijkt nog zo vaak dat er zoveel slechte dingen bij je zijn. En op biddag beseffen wij zo duidelijk, we hebben het niet verdiend dat de Heere ons zegent. Daarom zijn we toch samengekomen om het aan hem toch te vragen. Het is een groot wonder dat we mogen toegaan tot God. De Heere wil horen om Jezus wil. Ja, want hij is het geheim. Noach bracht een offer aan de Heere. En de Heere rook die liefelijke reuk. En op grond van dat offer zegt God, ik zal voortaan zaaiing en oog de aarde niet meer door water laten vergaan. Dan geeft hij het teken van de boog later in hoofdstuk 9, kun je dat lezen. En hier in wat wij gelezen hebben, ik zal zaaiing en oogst voortaan altijd laten doorgaan. Het zal niet ophouden. En dat belooft God, het natuurverbond, dat hij ons leven onderhoudt op grond van het offer. Dus biddag houden kan alleen op grond van het offer van de Heer Jezus, de grote hoge priester. In de Hebreeënbrief wordt vele malen gesproken over de toegang die we tot God hebben, namelijk in de verse en levende weg van het bloed van Christus, zijn volbrachte werk. En er staat immers, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Waarom? Nou, vers 14, kijk u nog eens even. Vers 14, dat is het geheim van die vrijmoedigheid. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Biddag kan nooit losstaan van de Heer Jezus en zijn offer, zijn volbrachte werk. En als we God wel nodig zouden hebben alleen voor ons brood en onze gezondheid en niet voor de vergeving der zonden om Christus bloed en een heilig leven voor de Heer, dan klopt er iets niet. Juist met onze zonden die tegen ons getuigen, mogen we schuilen bij hem. Genade vinden, staat er. Onze catechismus beleidt dat ook zo mooi, dat wij deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed, ondanks dat wij het onwaardig zijn, om Christus wil, verhoren wil. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Daar hebben we dus de grond, om Christus wil, om het offer, om het kruis, om Jezus, de hoge priester. Toegaan tot God. Bidden tot God. En als het goed is, doen we dat iedere dag. Of bidt u niet iedere dag, ja toch? Wel een paar keer toch, wel, per dag, jongens en meisjes. En met biddag hebben we helemaal een speciale reden. Want de winter is weer ten einde, tenminste die loopt ten einde. Het wordt al een klein beetje voorjaar. En het land buiten wacht op de koestering van de zon. En de bewerking van de boer, dan gaat die eggen. Dan gaat het kriebelen overal en dan zie je de trekkers over het land gaan met de kooiwielen eraan. En je ziet het zaad en de kunstmest strooien en de aardappels gepoot worden. En al dat werk, daarin gaat het erom dat straks de vruchten geoogst mogen worden. Zaaiing en oogst zullen niet ophouden. Dat is een wonder, dat hebben we niet verdiend. Maar om het offer geeft God dat. Niet alleen de oogst op het land. Maar we gaan ook een nieuw seizoen van werken tegemoet. Je kunt niet allemaal boer zijn. Dan zouden de prijzen helemaal niet goed zijn. Als we allemaal boer waren, nee. Gelukkig dat er verschillende takken van arbeid en industrie zijn. En voor onze jongelui komen de tentamens weer in zicht. En de eindexamen straks. En er wordt heel wat gevraagd van jullie inzet om te slagen of om over te gaan. En je moet er ook je best voor doen. En de Heere zegt, als je wijsheid ontbreekt, vraag het maar aan mij. Nou, met dat alles mogen wij toegaan tot God. Naar de Heere toegaan. Dat mag, hè, gemeente. Vind je dat niet een wonder? God is zo heilig en wij, nee, in tegendeel, hè. Wij zijn zo zondig. Je ziet het nog niet half, hoor. En als je het zag, dan schrok je van jezelf. En dan zegt God, kom toch maar naar mij toe. Ook als ons werk minder van de wisseling van de seizoenen afhankelijk is, hebben we de zegen van de Heer nodig. Wat denkt u van de handel? En de prijzen. We zijn allemaal afhankelijk. Het is goed om dat op biddag nog eens duidelijk tegen elkaar te zeggen. U maakt het niet hoor. U kunt niet zeggen, ziezo, dit jaar ga ik een paar ton verdienen. Je zou wel een paar ton kunnen verliezen. Want er is er één die regeert. En dat mogen we best beseffen. Het spreekt helemaal niet voor zichzelf hoor. Dat we grote winsten zullen behalen. Er zijn tijden geweest dat iedereen nog wel een beetje het idee had dat we afhankelijk zijn van een hogere macht. Dat we te doen hebben met een hogere macht. Die tijden zijn nu voorbij, echt. We leven nu in een totaal geseculariseerde maatschappij. De mens moet het zelf doen, wij maken het zogezegd, ja. Geen wonder dat je steeds meer mensen tegenkomt die hun schouders ophalen over biddag voor gewas en arbeid. Waarom kun je niet op je werk komen morgen? We hebben biddag. Wat is dat? Nou ja, dan bidden we om ons eten. Oh, heb je dat dan niet in de koelkast? Ze begrijpen er niks meer van. Moderne mensen, die doen het zelf. En laten we maar oppassen dat dat soort denken in de christelijke gemeente niet heel langzamerhand ook begint door te dringen. Want als je nu alles hebt, nietwaar, een sociale wetgeving, ik zeg er geen kwaad van hoor, begrijp me goed. Maar je hebt een sociale wetgeving, er wordt voor je gezorgd, van de wieg tot het graf, de ouwetjes hebben een AOW. En als je ziek wordt, heb je de ziektewet. En waarom moet je dan God nog bidden? Om levensonderhoud? Voelt u wat daarachter zit? Voelt u dat het nodig is dat wij vandaag elkaar bemoedigen daarin? En dat wij zien hoe afhankelijk wij zijn? Ook in onze gezondheid. En dat we het van de Heere mogen verwachten. Hij kan een Rijksdaalder zo zegenen dat je er meer mee kunt doen dan uiteindelijk een Rijksdaalder waard is. En een 25-tje, dat kan je zo verknoeien en verpatsen als je het verkeerd doet. Dat je helemaal geen waar voor je geld hebt. Het gaat er maar om of Gods zegen erop rust. Daar komt het op aan. Vandaag zit je vol met plannen. Voor je studie. Voor je toekomst. Maar wat zijn er een onzekerheden. En dat mogen we ook beseffen. Ons leven is broos. De Bijbel zegt als een bloem op het veld. Je gaat gezond naar je werk. En je komt terug met de ambulance. Er kunnen zoveel dingen gebeuren. Ons leven is maar een handbreed gemeente. Zeg nou nooit, ik maak het wel. Heere, wilt u mij de gezondheid geven? Wilt u me de kracht geven? Wilt u mij werk geven? Wilt u al die dingen die we vandaag vragen mogen? En daarom gaan we naar onze God toe. Want we zijn van hem afhankelijk. In zijn hand is onze adem, staat er. Omdat in zijn hand alles is wat zich beweegt en leeft in deze wereld. God regeert. Omdat wij onze weg wel overdenken. En de Heere onze gangen bestuurt, daarom mogen we het alles voor de Heere neerleggen. En nu zegt de apostel, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dan, nou dat woordje dan, ik zei u eigenlijk al daarnet, dat slaat terug op vers 14. Er is een reden om vrijmoedig tot God te gaan. Namelijk, daar is een hoge priester. Dewijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Na de vergelijking van de Heere Jezus als profeet met Mozes, vervolgt de apostel de vergelijking van de Heere Jezus als hoge priester met Aaron. En wat ons dan in deze vergelijking opvalt, het eerste wat opvalt is dat hij zegt dat wij een grote priester hebben. En daarmee brengt hij tot uitdrukking de zekerheid van het apostolisch belijden. Een christen mag zeggen, wij hebben. Wij hebben, dat is een kenmerk van het ware geloof. Wij bevinden ons niet in staat van wording, maar wij mogen iets hebben. Wat mogen we hebben? De verlossing door zijn bloed mogen we hebben. En vrede met God door onze Heer Jezus Christus mogen we hebben. En een voorspreker bij de Vader, heeft u die ook? En vanuit dat zekere weten van het hebben, komt dan het woord van de apostelen en van de profeten tot ons. En gemeente, dat is nodig ook. Dat we dat steeds opnieuw lezen en horen, want de duivel is er altijd op uit om ons de vrijmoedigheid weg te nemen. En ons van alles en nog wat voor de voeten te werpen. Opdat ons de vrijmoedigheid zou worden benomen en we op onszelf zouden zien en we niet zouden durven gaan tot God tegen. We zijn ook maar sterfelijke mensen en vleeselijk, zegt de Bijbel. We doen nog zoveel dingen die niet deugen. En als je dat ziet, dan gaat je vrijmoedigheid weg om tot God te gaan. Want dan merk je het wel, ik kan voor God helemaal niet bestaan. Hij zal me zien aankomen, eerst zondigen en dan vragen, Heer, wilt u dit en wilt u dat? Hoe zal ik voor die heilige God kunnen bestaan? Mijn zonde brengt toch een scheiding tussen hem en mijn ziel, mijn geweten. O God, hoe zal ik rust vinden? U zegt wel, kom maar met vrijmoedigheid naar me toe, maar hoe moet dat dan? Wel, daar staat nu het wonder van onze tekst. God komt met zijn woord en hij zegt vanavond op deze biddag tegen ons mensen, kom maar hoor, kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Waarom niet? Er is een grote hoge priester in de hemel. Eén uit ons die tot God is gegaan om te onderhandelen. En die alles met God in orde heeft gemaakt. En die ons komt zeggen dat de toorn van God voorbij is. Voor een ieder die in hem gelooft. En dat we daarom vrijmoedig tot hem mogen gaan.
dat zijn gerechtigheid verworven is. God zegt op deze middagavond, bezwijk toch niet onder de lasten van het leven. Die last is u te zwaar. Wees niet bang voor de toekomst. Laat uw vader zorgen. Te midden van allerlei moeilijke omstandigheden en overspanning. Je zou van sommige dingen ook niet goed worden in deze wereld. Maar hij zegt, draag het niet alleen. Zie op mij, zie op die grote hoge priester en breng het aan mijn voeten. Hij komt al onze zwakheden, in al onze zwakheden, te hulp. En denk van deze priester niet gering, want de apostel zegt, hij is groot. Een grote hoge priester. Niet om ons arme zondaren te verschrikken, maar juist om ons te vertroosten. Hoe groot is hij voor God. We zagen daar iets van zondagmorgen, weet u nog? Toen hij daar in Gethsemane als een leeuw stond. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij is groot voor God. Hij heeft als hoge priester volbracht al die dingen waar Aaron nooit toe in staat was. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen op aarde door het overgeven van zijn leven zijn priesterschap vervuld. Maar hij doet het nu nog in de hemel bij zijn vader waar hij is na zijn opstanding en hemelvaart. Als de biddende en dankende hoge priester. Dus hij is groter en hoger dan al de oud-testamentische hoge priesters. Zij waren door het voorhangsel van de tempel, het aardse voorhangsel, binnengegaan in het heiligdom. Maar deze grote hoge priester die is ingegaan in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is. Door de hemelen doorgegaan, de wolkenhemel, de sterrenhemel, tot in de hemel der hemelen, tot voor de troon van God. Waar al de heilige engelen hun aangezicht bedekken vanwege de heiligheid van God. En die grote God, daar is hij hoge priester, Jezus Christus. Nergens stond voor de Heer Jezus geschreven, verboden toegang. Hier komt geen onheilige binnen. Zoals de hoge priester onder Israël met het bloed der verzoening in de tabernakel in het heilige der heiligen binnenging. Om het te sprenkelen op het verzoendeksel, op de ark des verbonds. Zo is ook deze hoge priester Jezus Christus. Nadat hij zijn werk op aarde had volbracht, doorgegaan tot voor de troon van God. En hij blijft daar. Die aardse hoge priester moest altijd weer zich terugtrekken uit het heiligdom. Maar Jezus blijft in de hemel. Al word je nou midden in de nacht wakker. En je hebt de Heere nodig, dan mag je door hem tot God gaan. Hij leeft daar als die grote hoge priester in heerlijkheid. Altijd om te helpen, om te ontvangen. Om ons gebed te reinigen van alle egoïsme en onzuivere bedoelingen. Om het te leggen op het altaar van zijn verdiensten. En het voor te stellen aan zijn vader. En voor de gemeente op aarde volgt daaruit dat wij hem ook belijden. Laat ons deze belijdenis vasthouden, zegt de apostel. Te midden van alle aanvechtingen en alles wat er tegen opkomt, om te schipperen met het evangelie der verzoening. Of jongens en meisjes op school, misschien geen christelijke school. Of geen reformatorische school waar je vreemd wordt aangekeken als je bidt voor je eten of bepaalde gewoonten, dat ze dat raar van je vinden. Om daarvoor uit te komen, laat ons hem dan belijden. Laat ons deze belijdenis dat hij de enige hoge priester is, vasthouden. Jezus is de Zoon van God, dat is immers de inhoud van die belijdenis. Jezus is de Zoon van God. Jezus van Nazareth, geboren uit Maria, gekruisigd op Golgotha, die opgestaan is, die is gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Hij is de Zoon van God, hij is Zoon en Hoge Priester. En die Zoon en Hoge Priester, daar horen nu arme zondaren bij, die in de nood van hun leven een beroep mogen gaan doen, ook op middag, op Gods barmhartigheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Blijf niet zitten waar je zit. Denk niet, ik moet het zelf doen. Ik moet het zelf maken. Laat ons, het is een aansporing. Laat ons toch toegaan tot de troon der genade. Toen de grote hoge priester zichzelf onstraffelijk had opgeofferd op het altaar van het kruis. Toen is het voorhangsel op aarde in de tempel gescheurd. En daarin werd gesymboliseerd dat de toegang tot God vrij was. En nu volgt uit dit baanbrekend doorgaan van die grote hoge priester met het offer van zijn bloed en het voorbiddend doorgaan van de hoge priester, volgt nu de vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Het mag. Er is reden voor. Er is grond voor, er is een fundament. Mag ik dan zomaar tot God gaan? Ja, dat mag. Ja, nee, niet zomaar. Maar in het bloed van de hoge priester. Dewijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Zo laat ons toegaan tot God met vrijmoedigheid. Het rechte bidden is niet alleen maar het buigen van je knieën. En het vouwen van je handen. Maar het is het opwaarts heffen van je hart in de hemel. En gemeente, dat mogen wij ook vandaag doen. Niet alleen maar voor de vorm hier aanwezig zijn en biddag houdend. Want ja, het is nu eenmaal biddag. Nee, ingaan in het heiligdom bij God met vrijmoedigheid. Met uw zorg. Met uw nood. Met de dingen waar u het zo moeilijk mee hebt. God is een toevlucht voor de zijnen. En hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Er mag vrijmoedigheid zijn om te komen met de nood van uw persoonlijk leven, van uw gezinsleven, van uw maatschappelijke positie, van je studie, jongelui, werkgelegenheid, rouw en verdriet, alles. We mogen ermee komen bij de Heer. Hij zegt, dan ben je niet alleen. Dan hoef je het niet alleen te dragen. Dan hoef je het niet alleen te doen. Toetreden tot voor Gods aangezicht. Te midden van de engelen en de gezaligden. Mag dat? Ja, dat mag. Tot de troon van God. De troon van God, wat is dat? Ja, dat is de plaats waar, u begrijpt, dat is beeldspraak. Hè? Er zijn wel eens mensen die denken dan veel te letterlijk. Dat moet u toch proberen niet te doen. Een troon, als ik dat vraag op de catechisatie, dan krijg ik soms wel eens een antwoord zo van, ja, daar in de hemel staat een hele grote stoel. Dat is de troon van God en er zit God op. Zoals wel eens plaatjes, weet je wel, van een koning die op zijn troon zit. Een soort veredelde Sinterklaas, zal ik maar zeggen. Daar zit God dan op die troon. Maar zo moet u zich dat niet voorstellen, want God is een geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. God is geestelijk. Maar dat hij op de troon zit, betekent hij regeert. Het is de troon van God. En dan moet u eens luisteren, gemeente. Het is heel bijzonder dat wij mogen toegaan tot die troon van God. Want eigenlijk is dat een troon van het gericht. Eigenlijk is dat een rechterstoel. Die troon van God is gevestigd in de hemel. Dat is de vastigheid van zijn troon. Maar die is gevestigd, zegt de Bijbel, op heilig recht. De vervulling van Gods geboden. En voor die troon van Gods recht, Gods gericht, kan geen zondaar bestaan. Zegt de Bijbel niet dat een ieder die de wet niet voldoet, vervloekt is voor Gods aangezicht. En daarom, als we dat beseffen, dan zouden we liever wegvluchten van die troon dan de toevlucht nemen tot die troon. Maar nu het wonder. God heeft van die troon van het gericht gemaakt een genadetroon. En weet u wie dat gedaan heeft? Dat heeft Christus gedaan. Toen als die grote hoge priester, niet met het bloed van stieren en bokken zoals de oud-testamentische priester, maar met zijn eigen bloed is doorgegaan door het voorhangsel van de hemel tot voor de troon van God. Hij heeft dat recht van God helemaal vervuld, verheerlijkt, die vloek van de geschonden wet gedragen. In hem heeft dat recht van God zijn loop gehad. En die troon van gericht van God heeft niets dan toorn en straf over hem uitgesproken. En die toorn en die straf, die heeft Christus gewillig gedragen. Hij heeft de zonde van de wereld gedragen. Het heeft zijn bloed gekost. Het heeft zijn leven gekost. In zijn eeuwige liefde heeft hij zichzelf gegeven. En daarom is hij gehangen aan het vloekhout des kruises. En is de volle toorn van God op hem los, over hem losgebarsten. Daar hing de hoge priester zichzelf te offeren aan het kruis. Hij was priester en offerlam tezamen. Onpeilbaar diep is zijn lijden geweest. Onpeilbaar diep is zijn verlatenheid geweest. En waarom heeft die grote hoge priester dat nu gedaan? Waarom heeft hij zich tot in de hel toe laten vernederen? Dat deed hij voor u en voor mij, om de weg te banen tot de troon van God. Want zonder Christus is de troon van God een troon van het gericht. Maar door zijn offer aan het kruis is het geworden een genadetroon. Waar u mag komen en door de Heere ontvangen wordt. Is dat niet groot? Oh, dat moeten we beseffen hoor, ook op biddag. Het is niet normaal dat je als arm klein zondaartje zomaar naderen mag tot die heilige God in zijn tegenwoordigheid. Dat kan alleen in Christus. En u zegt de apostel, laat ons dan, daarom, vanwege dat offer, vanwege die hoge priester, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want nu hoeft die troon der genade niet meer af te schrikken. Maar die troon die nodigt ons vanavond om te komen, om toe te gaan tot God, om naar God toe te gaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Waarom met vrijmoedigheid? Omdat de hoge priester is voorgegaan. Omdat hij met God alles in orde heeft gemaakt. Gemeente, weet u wat dat woordje vrijmoedigheid betekent? Letterlijk betekent dat dit vanuit de Griekse taal. Dat je alles durft te zeggen. Dat je alles mag zeggen. Dat je niets hoeft achter te houden. Dat je vrijmoedig mag spreken met God. Dat je onbeschroomd voor die troon alles wat je te vragen hebt mag neerleggen voor de Heer. Of dat nu de dingen zijn voor je lichamelijk aardse bestaan. Voor je ziel, voor de tijd, voor de eeuwigheid, voor je werk, voor je gezin. Alles mag je vrij uitzeggen bij de Heer. Nooit, jongens en meisjes, vindt de Heer iets te klein. Of te onbetekenend. Of het nou is om hulp met een repetitie. Of in verband met verkering, ik noem maar wat. Maar ook om een hart dat God vreest. Nooit vindt de Heer iets te groot. Vergeving van zonden. De eeuwige zaligheid. U mag voor die troon al uw gebrek en tekort uitspreken. U mag voor God al uw zonden eerlijk uitspreken. Ook uw boezemzonden waar u zo mee te strijden hebt. Verslaafdheden waar u maar niet af kunt komen. En dat u de last op uw schouders voelt van een onverzoende schuld. En wat u in het openbaar nooit tegen iemand zou durven zeggen. Dat mag u daar allemaal voor die troon vrij uitzeggen. U mag bij wijze van spreken de zwartste bladzijde voor uw leven, van uw leven zo bij de Heer openleggen. Zeggen, Heer, zo in ben ik er nou. En dat mag met vrijmoedigheid. Dat betekent het woordje vrijmoedigheid. Dat je niks achterhoudt. Dat je alles durft te zeggen. Hij moedigt het zelfs aan om het openlijk te zeggen. Alles wat we op ons hart hebben. Alles wat ons bezwaart. Alles wat ons verontrust. Spreek maar met de Heer over het kruis dat u drukt. Of de onbegrepen weg in uw leven. Of de aanvechtingen. Doe het maar vrijmoedig. De Heer zal u zeker horen. Want daar staat die grote hoge priester garant voor. En gemeente, waarom denkt u nu dat de apostel ons zo aanmoedigt om toe te gaan tot die troon? Dat doet hij omdat hij weet dat daar zoveel te krijgen is. En daarop letten we in onze tweede gedachte. We hebben gezien hoe wij mogen toegaan tot die troon, dat is met vrijmoedigheid, omdat die hoge priester er is. En het tweede, wat wij mogen vinden bij die troon. Want als u verder kijkt in vers 16, dan leest u daar, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Barmhartigheid verkrijgen, wat is dat? Barmhartigheid, dat is de ontferming van God die hij heeft voor een mens in nood. Dat bent u misschien. In de omstandigheden van uw leven. En dan is dat misschien nog iemand die die nood voelt. Maar er zullen ook wel mensen zijn die in nood zijn en die de nood niet eens voelen. Dat hij goede en vriendelijke gedachten heeft in Christus en zich laag neerbuigt over verloren mensen. Barmhartigheid, barmhartig, het hart barmt. Brand, brand van liefde. Het hart van God gaat in liefde uit naar mensen. Hij is met mededogen vervuld, dat betekent het. Hij heeft medelijden met onze zwakheden. Hij heeft er gevoel voor hoe moeilijk het is als je midden in dit leven staat om recht te wandelen. Hoe zwaar de verleiding van de zonde is om af te wijken van Gods geboden. En die barmhartigheid van God, die goedertierenheid van God, dat diepe begrip wat er bij God is voor zondaren in Christus, dat wordt ontdekt bij de genadetroon. Daar waar Christus is, als de hoge priester, aan 's vaders rechterhand. En nu staat er hier van die barmhartigheid dat ze verkregen wordt door een mens. Ze is niet alleen bij God. Maar ze wordt bewezen aan mensen. God uit zijn barmhartigheid. Hij schenkt zijn barmhartigheid weg. Hij deelt ervan uit. Het wordt verkregen, ervaren, beleefd. Nou mag een arm verlegen zondaar in zichzelf zien dat God vaderlijk handelt om Christus wil. En dat hij die vaderhanden naar ons wil uitstrekken. Dat het ontfermende en zorgende handen zijn. En dat mogen we dan op middag wel heel goed in onze oren knopen. Die barmhartigheid van God spreekt ons over zorgende vaderhanden. En daarom mogen we tot God gaan om zijn zegen te vragen over ons leven in het jaarseizoen dat voor ons ligt. Want dat is bij hem te verkrijgen, die barmhartigheid. Omdat het zo arm zou zijn als wij alles kregen wat ons hartje begeerde. Maar we zouden God zelf moeten missen. We zouden Gods vaderlijke goedheid moeten missen. We zouden de verzoening in Christus moeten missen. Dan zou je nog arm zijn, wat rijk gemeend als de glans van Gods genade. En de vrede door het bloed des kruises, die grote hogepriester heen straalt, heen valt over ons dagelijks werk. Dan proef je in alles de gunst van de Heere als je een winst maakt in je bedrijf. Als je 9 hebt voor je tentamen. Als je aangenomen wordt bij een sollicitatie. Dan zeg je niet, kijk, dat heb ik eens mooi gedaan. Dus zie je het. Nee, dan zeg je, Heere, wat bent u goed. Daar proef ik nou uw barmhartigheid. Dat komt omdat je dan dicht bij de Heere leeft. En omdat je beseft, ik heb dat niet verdiend, ik maak dat niet. Maar dat is nou echt Gods goedheid. Dan ligt die glans van Gods genade daar overheen, over al die aardse dingen. Dan proef je dat. Die gunst van God, de Bijbel zegt, de psalmdichter, die sterkt meer dan de heerlijkste spijzen. Over spijzen gaat het overigens wel, ook letterlijk op deze biddag. We gaan toe tot de troon van zijn barmhartigheid om zijn vaderlijke zorg te verkrijgen. Biddag voor gewas en arbeid betekent heel expliciet de vraag om ons dagelijks levensonderhoud. We hebben dat vanmiddag gelezen in het hoofdstuk Matthäus 6. Hoe de Heer Jezus aan zijn discipelen dat onze Vader leert en hen ook leert bidden, zelfs voor de vergeving van zonden, om geef ons heden ons dagelijks brood. En niet alleen letterlijk brood. Maar zoals de catechismus het uitlegt, de verzorging van alle nooddruft van heel ons leven. Wat we voor ons lichaam, voor ons natuurlijk, ons aardse bestaan nodig hebben. Wat tot onderhoud van ons tijdelijk leven nodig is. Kleding, behuizing, werkkracht. Er zijn wel mensen, ook in de gemeente, die kunnen hun hand niet gebruiken. Dan komt het op je af. O Heere God, mag ik mijn hand weer gebruiken? Wij vinden dat normaal als je 's morgens opstaat, dat je je sokken aan kunt trekken, want je handen doen het. En die sokken die liggen daar. Maar dat, je zult je hand niet kunnen gebruiken. Dan moet je aan iemand anders vragen of die je sokken aan wil. Voelt u hoe afhankelijk wij zijn? Nou, daar bidden we dan toch om. Gezondheid, over ons dagelijks werk. Voor de moeders in het gezin. Dat ze hun werk daar mogen doen, de zieken, dat die verzorgd mogen worden. Dat je als zieke verzorger, als verpleger, als dokter, tot hulp in nood van andere mensen iets mag uitstralen van die grote zieke verzorger, van die geneesheer, de Heere Jezus Christus. Of dat je als je gehandicapt bent, dat je het met je kruis eens zult zijn, want dat is niet vanzelfsprekend hoor. En de kinderen op school en in hun beroepskeuze. En de keuze van je huwelijkspartner, dat is toch heel belangrijk. Moet je heel je leven mee doen hoor, jongens en meisjes. Beter ten halve gekeerd, zeg ik wel eens, dan ten hele gedwaald hoor. Als het maar in de gunst van God is, hè, dan is het goed. En we bidden om rust en vrede in ons land. Ook niet vanzelfsprekend. In hoeveel landen is niet oorlog? Opdat we, zegt Romeinen 13, een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. De Heere wil dat we met die veelomvattende vraag van heel ons levensonderhoud in al zijn verbanden tot hem komen en hem erkennen als de levensbron, als de overvloedige fontein van alle goed, in Christus de hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Vandaag komen we tot God in gebed. En we vragen om zijn hulp en om zijn zegen. Ja, zegt u, maar als je dat nou niet zou doen, zou je leven er dan anders uitzien? Ik zou haast zeggen, probeer het maar eens, maar dat mag ik natuurlijk niet doen. Want, gemeente, al zou je nog meer verdienen. Maar zonder die zegen van God, zou je ten diepste arm zijn. En denkt u dat God niet te maken heeft met de prijsontwikkelingen? Dat hij niet te maken heeft met de markteconomie. Dat hij daar geen invloed op heeft. Ik vraag het maar. En dat hij niet op een gegeven moment uitkomst geeft als er werkeloosheid is. En kijk eens even over de grenzen heen. Niet zo ver van ons vandaan. Waar mensen leven in armoede. In desintegratie. Burgeroorlog. Rassenhaat. Machtswellust. Wat denkt u van Irak? Zouden die mensen die zo met dat portret van Saddam Hussein rondlopen. Zouden die gelukkig zijn? De Afrikaanse landen. Waar honger is. Het voormalige Oostblok. Waar het nog steeds geen vrede is overal. Indonesië, waar alles in elkaar stort. En je zou haast bang zijn dat er een burgeroorlog uitbreekt. Vanwege de devaluatie van de rupia. En het optreden van president Suharto. Zou God ook in ons land zulke dingen niet kunnen toelaten? Regeert hij de wereld of niet? Dat is eigenlijk de vraag waar het op aankomt. Niet dat we dat allemaal kunnen zien hoor. En niet dat we kunnen beredeneren waarom dit zo is en dat zo is. En we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheden. Maar denkt u dat God daar niks mee te maken heeft? Staat er niet in de Bijbel? De Heere regeert. Dat de volken beven. Wij zijn niet uitgeleverd aan de chaos van deze tijd. Wij staan niet alleen in een wereld vol haat en agressie. Wij zijn niet aan onszelf overgelaten. Hebt u nooit gedacht of misschien wel gezegd, o God, als u er bent, laat u het dan eens zien. Heeft u dat nog nooit gedaan? Moeten we nu bidden houden in zo'n wereld? Ja, echt. Want gemeente, God regeert. Hoe weet ik dat uit de Bijbel? Ook uit mijn eigen leven, maar dat is geen sterk argument. Het staat in de Bijbel. We zijn niet overgeleverd aan het lot, maar aan God. En dat is de God van barmhartigheid en genade. In Christus. En zo heeft hij ook te maken met uw inkomen, hoor. En met uw relaties en met uw gezondheid. En hij doet iedere dag wonderen om u heen, als je het maar ziet. Anders zaten we hier niet meer in de kerk vanavond. Alleen, hij doet het wel via onze verantwoordelijkheden, via onze inzet, via onze ijver en noemt het maar op. Maar biddag houden heeft zin, want God leeft en hij regeert en we liggen niet onder het lot, maar in de hand van God. Want in die barre ellende is God dezelfde en de getrouwe die hij ook was 2000 jaar geleden. Toen hij zijn zoon zond naar deze wereld, tot een hoge priester, tot een borg voor zondaren. Hij wil ons in Christus zijn vaderlijke liefde en gunst schenken en ons hart verbreken. En zo mogen we het zeggen, zo zijn we vanmiddag begonnen in het gebed. En we mogen het herhalen, lieve Vader in de hemel. O, wilt u om Christus uw lieve zoons wil in genade aan me denken. Laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Aan zijn hand mag u door het leven. En zo is dat ook, niet alleen met de barmhartigheid, maar ook met de genade. Dat woordje genade, dat wijst meer op genade voor rechtelozen, voor schuldigen die het verzondigd hebben. Het verlenen van genade, van vrijspraak, van schuld en straf en een recht wat je krijgt op het eeuwige leven. Is dat niet het grootste? Hoort dat niet bij die hemelse schatten waar het vanmiddag over ging? En die genade, zegt de apostel, die mogen we dan bij hem vinden. Dat houdt ook nog in dat je het zoekt hoor. Dat houdt ook nog in dat je het zoekt. Bent u ermee bezig? Zoekt u dat ook? Genade. Dat is een belangrijke zaak. Wie zoekt, die vindt. Die zal genade vinden. En waar vind je die genade? Bij de genadetroon. Daar waar Christus met het offer van zijn bloed, als die grote hoge priester is, aan de rechterhand van God. Daar wordt die genade bewezen en daar wordt die genade bevonden en gevonden, ervaren. Tot verwondering, heren, van waar kent gij mij? Zo zei Rut het. Dat ik genade gevonden heb in uw ogen. En dan antwoordt hij, van waar? Van eeuwigheid heb ik u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Reeds van voor de grondlegging der wereld. En daar mag je dan vol verwondering wegsmelten. Omdat je ziet wat het Christus heeft gekost. Om die genade te verwerven. Voor hem was de vloek en de toorn. Opdat voor ons de genade zou mogen worden uitgedeeld en gevonden. Voor hem was er geen genade toen hij hing aan het kruis. En hij de last van Gods toorn droeg. En de Satan hem verzocht. Indien gij de zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Is dat niet de zwaarste verzoeking voor de Heer Jezus geweest? Jezus, de Zoon van God. Ja, die belijdenis, zegt de apostel, moeten we vasthouden. Jezus is de Zoon van God. En daarom heeft Christus die verzoeking weerstaan. En die allerzwaarste foltering heeft hij ondergaan. En genade verworven. En nu mag ik u vanavond zeggen. Nu staat het hart van God open. Voor u en voor mij. Wie in Christus Jezus en om zijn naam tot God gaat. U hoeft geen vrome werken mee te brengen. U hoeft niet te wijzen op iets van uzelf. God opent de sluizen van zijn goedertierenheid. In Christus Jezus. Hij verzadigt ons met het goede. Hij geeft brood en gezondheid en kleding. En laat ons die vrijmoedigheid nu niet ontnomen worden door het zicht op onszelf. En ook niet door een leven in de zonde, want dan raak je ook je vrijmoedigheid kwijt om te naderen en toe te gaan tot God. En door zelf gekozen wegen te gaan. Dan worden we afgetrokken van die grote hoge priester. Biddag houden en doorleven in de zonde, dat hoort niet bij elkaar. Biddag houden en je niet bekeren, dat hoort ook niet bij elkaar. Genade vinden, dat is een gevolg van, Heere, voor u wil ik leven. Met u wil ik verzoend zijn. De vruchten die u vraagt, wil ik dragen. En zo alleen kunnen we het nieuwe jaarseizoen met vertrouwen tegemoet. Op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. En dan zal God niet nalaten om barmhartig te zijn. Jegens armen en ellendigen. En dan mag u het ervaren wat we samen gaan zingen. Uit Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. We zingen vers 7 en vers 10 uit Psalm 103. De geopende toegang tot de troon van de genade. We hebben gezien hoe we mogen toegaan tot die troon met vrijmoedigheid. Vanwege de hoge priester. In de tweede plaats wat we mogen vinden bij die troon, barmhartigheid, genade, zorgende vaderhanden. En nu sluiten we af met het derde, wat wij mogen overlaten aan die troon. Want, kijkt u naar het slot van vers 16, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Als we tot God gaan in het gebed, gemeente, tot de genade troon, dan moet het ons natuurlijk in de eerste plaats gaan om genade. Vergeving van zonden. Dan moet het ons in de eerste plaats gaan om barmhartigheid. Maar, we zagen het al, daar ligt een verbinding met alle nooddruft van lichaam en ziel. Dat is ook volgens de Bijbel wat er staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ook uw brood, uw kleding, uw huis. We kunnen dus bij God terecht voor alles. De nood van ons lichaam, van ons hart, van uw kinderen. Misschien wel afgedwaald. Spanningen in het huwelijk. Verslaafdheden waar u mee te vechten hebt. Onzekerheden die er zijn voor het nieuwe jaarseizoen. Zult u die baan krijgen of niet? En wie gaat daarover? God. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, maar ik wacht al zo lang. Ja, maar ter bekwamer tijd. Die tijd bepaalt God en niet u. We mogen met de zorgen van de tijd net zo goed als met de zorgen voor de eeuwigheid tot God gaan. Jongens en meisjes, waar heb je gebrek aan? De Heer zegt, open je mond maar en eist van mij vrijmoedig. Geborgenheid, begrip, verstand voor je werk. Voor de Heer is niets te klein en niets te groot. Vooral, denk ik, moet je tot God gaan om een hart dat hem vreest. Een hart dat de zonde haat en de Heer lief heeft. Maar ook om vrijmoedigheid om zijn naam te belijden. Als God je te sterk geworden is, en je gaat met je vrienden of je vriendinnen om en je durft er eigenlijk niet voor uit te komen. Dat je veranderd bent, want dan zullen ze zeggen, hey, ben jij ook al zo'n vrome kwezel geworden? Ja, en je zult er toch vooruit moeten komen. Je hoeft niet te gaan preken hoor, maar ze zullen toch moeten zien in je leven hoor. Vraag maar aan de Heere, Heere, wilt u mij daarbij helpen alstublieft, dat ik die belijdenis vasthoud. Jezus is de Zoon van God en u bent mijn zaligmaker. Ook als je vrienden en vriendinnen je wijs willen maken dat het allemaal zo vaak niet loopt met die toorn van God over de zonde. En van je mag nooit eens wat, kom op, we gaan naar de bios of we gaan naar de disco of we gaan naar, misschien wel naar de drugshandelaar. Ik weet niet wat voor dingen er allemaal spelen. Terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. Laat ons deze belijdenis vasthouden hoor. Houd vast aan de dienst van de Heere. De Heere heeft ook oor en hart voor onze strijdgemeente. Weet u waarom? Omdat die grote hoge priester staat er behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden, want hij is ook in alles verzocht geweest, doch zonder zonde. Ouders, zou u geen reden hebben om te gaan tot die troon der genade? Hebt u voor uw kinderen iets te vragen? Allereerst natuurlijk om bekering, maar ook om wijsheid in de opvoeding en misschien in verband met schuldgevoelens ten opzichte van uw kinderen. Wie voedt er vlekkeloos op? Falen we niet iedere dag in alles? Geven we altijd het goede voorbeeld? Straalt de vreze des Heren uit van ons leven af? Zijn we zo dat je er jaloers op kunt worden, dat je tegen je kinderen zegt, kinderen volg mij? Misschien zijn er wel grote moeilijkheden in uw gezin. Laat het u maar bij de Heren brengen op biddag. En morgen en iedere dag mag een biddag zijn. Wat een verdriet kan het ouderhart soms doorsnijden. Maar de Heer zegt, loop nou niet alleen rond met die lasten. Breng het eens bij mij. Ik ben toch zo machtig. In mijn trekkende liefde kan ik verloren jongens en meisjes zo weer terughalen hoor. Laten we Laten we niet in onze zwakheid blijven steken. Ook niet in onze fouten blijven steken. Laten we ons verdriet ook niet cultiveren alsof het een dierbaar bezit zou zijn. Maar laten we het veel meer werpen op de Heere. En bij de troon der genade en zien op de grote hoge priester. Om een ogenblik in het zicht op de Heere Jezus. Van zorg ontslagen hem te roemen die ons blijdschap geeft. Om geholpen te worden. Ja, dan moet je je wel willen laten helpen. Dan ben je wel eens hulpeloos geworden hoor. Geholpen te worden. Ter bekwamer tijd. Bij hem is de hulp. Hij heeft zulke machtige handen. Het zijn scheppershanden. En in Christus herschepper's handen. Hij heelt het gebrokene. Bij hem is hulp. Ook als je ziekte niet wordt weggenomen. Ook als die doorn in je vlees blijft. Mijn genade is u genoeg. Bij hem is hulp. Als u onder het kruis door moet in het nieuwe jaarseizoen. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, dat betekent dus dat we het aan God moeten overlaten. Dat hij de tijd moet bepalen, ook van onze gezondheid en onze ziekte. En de tijd van ons leven en van ons sterven. En ook de tijd voor de hulp. Die tijd die Gods wijsheid bepaalt is de juiste tijd. Hoe heeft ook de Zoon van God in zijn lijden gebeden. En telkens weer opnieuw gebeden. Maar de Heere hij wende zijn lijden niet af. Ook toen hij vroeg, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gods tijd. Laten we ook aan de troon der genade overlaten. Of de hulp komt. En hoe de hulp komt en wanneer de hulp komt om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wat we mogen overlaten aan die troon, dat geeft ook een stuk ontspanning. Als je zegt, Heere, u bent goed. Met je kruis dan en met je pijn. U bent goed. Dan is God goed gemeend en dan is alles goed. En er kunnen er zorgen zijn. Er kunnen financiële tegenvallers zijn. Dreigend ontslag zijn. Zorgen op je werk. De vraag in je hart, wat bedoelt God nou toch met dit alles? Heb ik dan een bijzondere zonde gedaan of zo? Je kunt moeilijk rondkomen. De kinderen hebben nieuwe kleren, studiegeld of wat ook nodig. En je werk is veranderd, dus je salaris is veranderd. En hoe moet het dan allemaal? Mag ik u dan eens vragen, hebt u dan geen zorgend vader in de hemel? Kijk niet op de omstandigheden, maar kijk op de hoge priester. Hij heeft het verdiend. Kijk naar God. Bidden helpt om Jezus wil. Hij is zo machtig. Hij zorgt voor de vogels. En hij zorgt voor de bloemen. Zou hij dan voor u niet willen zorgen? En wat is dan de houding van het geloof in deze? Laat uw nood maar bij de Heere achter. En in de handen van de Heere over. Hij schenkt hulp ter bekwame tijd. En dat is de beste tijd. Wij zijn ons leven geen ogenblik zeker. Al onze bestaanszekerheden wankelen. Een aardbeving en het is gebeurd. Wat heb je aan je kapitaal? Als Zwarte Hein komt vannacht. En uw leven wegneemt. Weet je wat je eraan hebt? Als je schatten in de hemel verzamelt. Alles, want dan ben je bij Christus, je bruidegom. En in welke problemen u ook gewikkeld raakt, gemeente, ons leven is in Gods hand. Gelooft u dat? Leeft u zo? Geeft u ook alles over in Gods hand? Ja, maar dan ook alles. Want dat geeft een ontspannen leven. Een biddend leven, een dankend leven, een volgzaam leven. Om Christus wil bewijst hij genade, warmhartigheid en hij zorgt. En hij hoort het gebed. Al kan het door de aanvechting heen gaan. En al kun je soms echt moeilijk hebben. Hij beproeft dat ook. Maar met de beproeving geeft hij de uitkomst. En die kan soms wonderlijker en heerlijker zijn dan u denkt. En als wij nu de natuurlijke gaven op biddag aan de Heer vragen. Zouden wij dan aan de zaligmaker voorbij gaan? Zouden wij dan aan de eeuwige zaligheid voorbij gaan? Dat zou toch dwaas zijn. Die rijke dwaas die zei, zie zo, ik heb mijn schaapjes op drogen. Gij hebt goederen opgelegd voor vele jaren, grotere schuren gebouwd. En toen nam God zijn leven weg. En wie zou het zijn? Misschien zijn de kinderen, die gaan er soms om vechten. Om de erfenis die vader of moeder nog nalaat. Wees wijs en vergader uw schatten in de hemel. Zo kan het een goede biddag zijn. En zo mogen we vragen om ons dagelijks brood. En ook om het geestelijke brood. En om de middelen die de Heere schenkt om door deze tijd te komen. Maar ook om aan te komen op het strand van de eeuwige zaligheid. Werk toch niet alleen om de spijze die vergaat. Maar die blijft tot in het eeuwige leven. Dan bent u echt diep gelukkig. Eeuwig gelukkig. Amen. Trouwe God in de hemel, we danken u voor uw woord. Voor de aansporing die u aan ons meegeeft vanavond. Om met alles naar u toe te mogen gaan. Omdat er een hoge priester is. Omdat er een genade troon is. Omdat u barmhartigheid bewijst en genade. En dat allemaal op uw tijd, want dat is de beste tijd. Heren, mogen we zo actief bezig zijn in ons werk. En tegelijkertijd in diepe afhankelijkheid van uw zegen. Want daarin is alles gelegen, het ware geluk. Heren, mogen we het meenemen. Alle dagen als we naar ons werk gaan. Ook dagen als we werkeloos zijn. Alle dagen als we gezond mogen zijn, maar ook dagen als we ziek zijn. Alle dagen als we blijde dingen mogen ervaren, maar ook dan als het moeilijk is. En als de tranen ons in de ogen springen, om altijd naar u te gaan. En zeggen, ik zal toch wel tegen mijn vader vertellen. En daar mogen we rust vinden, aan uw vaderhart. Heere, geeft u het ons. Om hem die het verdiend heeft. Om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij over die trouw van God in het vervullen van zijn beloften. Uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En wat er verder volgt, 111 vers 5. Gemeente, de agenda en de bijbehorende stukken voor de ledenvergadering liggen op naam op de tafel in de hal. Als u er nog geen hebt meegenomen vanmiddag, dan graag vanavond. Bewaar het woord, verhef uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.